Rien en Sjan, die zijn hier ook, dat zijn hele goede vrienden van ons. Hebben wij een groepje gehad en dat heette de Turbogroep. Weet je dat nog? Ja, het is al echt een tijd geleden. En met die Turbogroep, dat was een groepje van mensen die eigenlijk nog niet per se heel actief waren in de gemeente. En we zijn zo geneigd om vanuit gemeentes altijd te denken van ja, maar die persoon die is daarvoor gezalfd, dus die moet dat doen. En die persoon die doet dat al jaren, dus die moet dat doen. Maar heel vaak is het zo dat mensen allang toegerust zijn door God met iets wat ze kunnen gaan doen. En soms moeten we dat ontdekken. En die Turbogroep was daar een middel voor. Dat was een middel om in een seizoentijd allerlei dingen met elkaar te ondernemen. Om te kijken, wat heeft God nou op jouw leven gelegd waar je nu mee zou kunnen beginnen. Dat wil niet zeggen dat dat al het eind is van je bestemming, maar wel een goed begin. En een van de dingen die we daar meemaakten, dat was dat we naar Brian Dirksen geweest zijn. Dat was een live optreden van hem. En dit lied heeft ons bezig gehouden. Vooral het lied, een moment dat ze zeggen van, he poured out his life. Als je dat zo zingt zoals zij, dan zie ik dat gewoon voor me. Dat de Heer Jezus aan het kruis hangt en echt zijn leven uitstort voor ons. En dat was voor ons de reden om het ook eens te draaien. Toen wij tot bekering gekomen zijn, toen keken wij heel vaak naar Henk Binnendijk. En die had toen het programma dat heette Een Wereld van Verschil. En daarin behandelde hij prachtige dingen. Wij hingen aan zijn lippen eigenlijk. Nou ja, het was op tv, maar goed. En op een gegeven moment maakte hij de opmerking. Toen zei hij van, als je christen geworden bent, dan moet je deel worden van een kerk. Dan moet je naar een gemeente toe. En toen hebben we hem een brief geschreven. Ben jij normaal geworden? Als wij naar een kerk gaan, dan krijg je allerlei tradities om je oren en allerlei regels en allerlei vormen. Daar hebben we helemaal geen zin in. We hebben net in de Bijbel ontdekt wat de genade van de Heer Jezus is en stel je voor dat ons dat afgeroofd wordt. Toen stuurde hij meteen een brief terug. En dat hadden we niet verwacht. Henk Binnendijk, een brief, krijg je maar nou. Toen schreef hij, je begrijpt het verkeerd om. Je gaat niet naar een kerk om wat te halen. Je gaat naar een kerk om wat te brengen. En dat hebben we serieus genomen. Wij zijn gaan bouwen aan onszelf. We hebben God laten bouwen aan onszelf. Onze schade laten afbreken. Hij is nog lang niet klaar. En onze bestemming doen opbouwen, opdat we daar konden komen. En daartoe gingen we dienen. Op een gegeven moment in Commissie ben ik allerlei taken gaan doen. En ik genoot daar intens van. Ik kwam in het bestuur terecht. Wij noemden dat gekscherend onderling het Sanhedrin. Ja, klinkt eigenlijk heel fout, hè, als je weet wat het is. Had niks met de genade van de Heer Jezus te maken. Maar dat was ook een beetje de grap. En in dat Sanhedrin had ik de taak als hoofdpastoraat. En wat doe je dan allemaal? In mijn geval was dat we, Connie en ik samen verantwoordelijk waren voor het pastoraal team. We waren verantwoordelijk voor het onderwijs. We gaven de fundamentencursus. We gaven de doopinfo. En we bemoeiden ons met de diensten. We zorgden dat de inhoud in de diensten interessant genoeg waren, maar ook dat ze bijbelvast waren. Vind je me nu al een stuk interessanter? Belangrijk, hè, was ik, hè? Het is wel zo. Daardoor hadden we wel een taak naast mijn baan. Een baan naast mijn baan. Je had eigenlijk twee banen. En vroeg of laat gaat dat niet helemaal goed. Je ziet hier een stukje uit het organogram. Het is alleen maar mijn poot die je daar ziet staan. En daar zie je wat hobby van mij staan waar we ons mee bezig hielden. We hielden ervan. Laat dat voorop staan. Maar er moet balans zijn. En het moet precies passen in wat God eigenlijk van je vraagt. Ik ben een groot voorstander ervan om iedereen te bemoedigen om actief te worden in de gemeente. Maar in die tijd werd er vaak gevraagd van, zou je een stukje taak van René willen overnemen? Dan zeiden mensen al heel veel keer niet, weet je hoe druk die het heeft. Lijkt wel gek. En voor een deel hadden ze natuurlijk wel gelijk. Maar weet je wat eigenlijk veel erger is? Je gaat je hangen aan methodes, aan managementtrucjes. Je gaat je hangen aan waar je goed in bent, aan regelen, aan organiseren. Ik verloor het zicht op het kruis. Ik verloor het zicht op de genade. Jeremia 17, vers 5 zegt het zo. En ik lees even uit de Statenvertaling. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heere wijkt. Als je heel druk bent zoals ik was, raak je dat kwijt. Dus dat kan hartstikke fout gaan. We vertrouwen dan niet langer meer op de bovennatuurlijke genade en de kracht van God, maar vertrouwen op het beste wat we met onze inspanningen kunnen doen. Ik deed ook eigenlijk dingen vanuit een verkeerd motief. En wat was dat motief dan? Ik wilde graag belangrijk zijn. Dat vond ik fijn. Ik deed dingen om geliefd te zijn. Ik vond dat ik dat nodig had. Jullie niet? Hebben jullie het niet nodig om geliefd te zijn? Was ik de enige? Nee, hè? Ja, ja, zegt mijn dochter. Arme kind, heb wat afgeleden met onze activiteiten daar. In mijn vroege jeugd werd ik niet bepaald opgevoed met complimenten. Dat was in die tijd gewoon niet zo. Ik kreeg eerder heel veel kritiek. Maar dat zorgt er wel voor dat je toch die complimenten ergens wel gaat zoeken. Je gaat die erkenning zoeken. Je gaat die waardering zoeken. Je gaat dat geliefd zijn zoeken. Althans, dat was in mijn geval zo. En dus harder en harder en harder werken. Meer en meer en meer. En ik vond het allemaal nog beren interessant ook. Ach ja, ook zo kan de boze in je vroege jeugd je al beschadigen en zorgen dat je ontwapend wordt voor de toekomst. Waarom wil die dat eigenlijk? We kunnen drie redenen noemen. Het kruis is de enige basis van al Gods voorzieningen voor zijn verloste volk. Hebreeën 10 vers 14 zegt, want door één offerande heeft hij voor altijd hen vervolmaakt. De tweede reden is dat door het kruis is Satan verslagen. Jezus heeft Satan een totale, eeuwige en onherroepelijke nederlaag toegebracht. Het derde aspect van het kruis is dat het kruis de enige bron is van een waarachtig christelijk leven. Het christendom bestaat dus niet uit een aantal voorschriften zoals vaak gedacht wordt, maar onze gerechtigheid komt voort uit het feit dat we zien op het kruis. Dat is het geloof dat Jezus het voor ons heeft volbracht. Het is wel geen goede vrijdag vandaag en het is wel geen Pasen, maar toch is het een heel belangrijk onderwerp. We gaan terug naar de basis van het evangelie, het kruis. Paulus, een van de apostelen, die heeft hierover een brief geschreven naar de gemeente in Colosse, dat is in het huidige Turkije. En daar zal ik even een stukje uit voorlezen. Colossense 2, vers 9 tot en met 15 uit de basisbijbel. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Jullie zijn een nieuwe schepping doordat jullie je oude ik hebben uitgetrokken dankzij Jezus. Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Dat geldt allemaal ook voor ons. Eerst waren jullie geestelijk dood. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt toen hij al jullie schuld vergaf. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Als ik nou eens de microfoon pak en u eens uitnodig, aan welk woord denkt u als u aan het kruis denkt? Kom dat eens zeggen voor in de gemeente. Wie durft? Welk woord komt er in je op als je aan het kruis denkt? Pijn? Pijn.
Ik denk aan vervloeking. Ieder die aan het kruis houdt is vervloekt.
Ja. Amen.
De vloek die tot geweest is. Wij zijn niet meer onder de vloek. Dus ik persoonlijk denk niet meer aan het kruis. Ik denk wat er gebeurd is aan het kruis.
Ja.
Dat ik gered ben. Dat ik een kind van de Satan mee ben. Dat Jezus mij vrijgekocht heeft met zijn bloed. mij de vervloeking. Ik weet wat er gebeurd is. Dat is mijn redding. Dus
amen.
Ik vind u een geweldige spreker. Maar ik ben het met dit. Terugkijken op het kruis is terugkijken op de vloek. En die is overwonnen door Christus.
Ja.
Sorry dat ik het zo zie.
Nee, prima. Ik zal dat straks ook verder toelichten. Maar het is terecht dat u het zegt, want het gaat natuurlijk niet om het kruis zelf. Het gaat natuurlijk om wat daar gebeurd is. Om het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zijn er nog anderen? Tony, kom naar voren.
Ik denk altijd gelijk aan de woorden van Jezus van... Vader, waarvoor hebt u mij verlaten? Ik vind het zo mooi dat Jezus echt met ons in alles kan meevoelen. Mensen kunnen zich zo verlaten voelen van God... En zo, he, ook als christen zijn, denk ik, he, ga je door soms een tijd heen dat je hem niet voelt. En dan denk ik, oh Heer, waar heb ik me verlaten, weet je wel. Maar, God, maar dat Jezus weet hoe het voelt. Weet je wat ik bedoel? In alles kan hij meevoelen. Je pijn en het verlaten zijn en de angst, weet je wel. Alles kan hij, dat is echt waar we zeggen, dat hij in alles kan meevoelen. En dat is zo waar en dat laat hij ook weten ook. En dan soms dan... krijg je echt dat zo van, ik weet hoe jij... Een ander hoeft het niet te weten. God weet het.
Amen. Dankjewel. Nog anderen?
De omwisseling aan het kruis. Jezus gaf daar zijn leven uit, stortte daar zijn leven uit. Wat jullie in dat lied ook zo mooi hebben gezegd. Maar ook, hij nam onze dood van ons weg aan dat kruis. En schonk ons daar zijn leven.
Amen. Mooi gezegd. Zijn er nog anderen die dringend iets kwijt willen? Driek.
Ja, bij dat beeld van het kruis, dan zie, valt mij vooral op die doornenkruin. En die doornen, dat is vanuit de zondeval. Want, waar God zei, van, vanaf nu zullen de doorns en de distels opkomen. Waar Jezus daar letterlijk met onze zonde, met de gevolg van onze zonde gekroond is. Zodat wij gekroond mogen worden met zijn heerlijkheid.
Ja, prachtig. Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dat is altijd fijn om samen op te trekken, vind je niet? En Paulus heeft daar ook een beeld bij. Ik vind wat u daar zei over dat we zien op het kruis en niet op het volbrachte werk, dat is natuurlijk een terecht punt. En het leek mij ook een verkeerde afloop te zien dat iemand die 3 jaar rondloopt, geweldige wonderen doet, een prachtige leer verkondigt en vervolgens sterft aan het kruis. Dat lijkt een nederlaag. In Colossenzen 2 vers 15 staat, maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. De Colossensebrief is door Paulus geschreven. En hier spreekt Paulus over de overwinning. En dat is precies het punt waar het vandaag om gaat. Hij brengt hiermee de gemeente van Colosse eigenlijk terug naar de basis. Paulus' zijn boodschap was hiermee dat alles wat een mens nodig heeft om goed te kunnen leven, tot eer van God, tot zegen voor de naaste en om zonder angst te kunnen sterven, dat is in de Heere Jezus te vinden. In Jezus is de volheid van God te vinden. Als je Christus kent, kom je als mens tot je bestemming. Hij brengt je in het reinen met God. Hij helpt je door zijn geest om je weg te vinden in het leven. Christus is alles wat je nodig hebt. En met deze inhoud neemt Paulus de gelovigen van Colosse weer terug naar de basis. Het fundament waar alles mee begonnen is. Het hart van het evangelie. Het kruis van Christus. Voor Paulus is het kruis dus een teken van overwinning. Maar wat heeft Jezus dan overwonnen? In de brief aan Colossen noemt hij 3 dingen. 3 gevolgen waar de zondeval ons heeft gebracht. In vers 13 gaat het over de dood. In vers 14 gaat het over de schuld. En in vers 15 gaat het over de kwade machten. Laten we daar eens op inzoomen. Het eerste punt. De dood overwonnen. Colossenzen 2 vers 13. In onze tijd is de dood iets wat we op veel mogelijke manieren proberen te bestrijden. Dat doen we in ziekenhuizen, dat doen we met medicijnen, dat doen we met allerlei modegevoelige zaken. We hebben overal wel een pilletje of een smeerseltje voor. En op social media word je ook helemaal gek gemaakt hoe je heel erg lang jong kunt blijven. Dus we doen wel heel erg ons best om zo lang mogelijk te leven. We sporten veel, nou ja, ik niet zo. En toch ga je na een tijdje dood. En voor veel mensen hoort dat bij het leven. We zeggen, ach ja, je leeft een tijdje en dan ga je weer dood. Iets dat leeft en doodgaat, dat past helemaal niet bij God, die de schepper van de bron van het leven is. Elke dood staat haaks op het leven zoals God dat bedoeld heeft. Het is een straf op en het gevolg van de zondeval. In de Bijbel is de dood veel meer dan een fysiek probleem. Het is namelijk vooral scheiding, het ontbreken van communicatie met God. De dood is dat de relatie gebroken wordt met het leven en met de God die de bron van leven is. Genesis 3 zegt het als volgt. Van alle wild levende dieren die God de Heer gemaakt heeft, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Toen Adam het gebod overtrad en toch van die ene boom at, stierf hij niet meteen. God had gezegd dat als hij van die ene boom in het midden van het paradijs zou eten, dan zou hij sterven. Maar na zijn zonde bleef Adam fysiek gewoon leven. Maar het contact met God, dat raakte hij kwijt. Dit is in diepe zin de betekenis van de dood. Scheiding met God. Verbreking van het contact met God. Dit is vervolgens de situatie waar we allemaal in leven, na Adam en Eva. En voordat hij of zij Jezus leert kennen, namelijk dat je geestelijk dood bent. Dat er geen contact is met God. Hij spreekt niet met jou en jij spreekt niet met hem. Dat is de aangrijpende realiteit, dat als je Christus niet kent, je vervolgens de Bijbel geestelijk dood bent. Lucas 15, vers 22 zegt het zo. Dat is het verhaal van de verloren zoon. En toen de zoon terugkwam, zei hij, maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Dus zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon zegt, mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden, verloren en gevonden, dan is dat omdat er weer contact is. En zo was het ook gegaan met de mensen van Colosse. Jezus was hun leven binnengekomen. Jezus die onze dood is gestorven. Dat was totaal onnatuurlijk voor hem. De dood hoorde niet bij hem. Hij was de levensvorst. Maar Jezus stierf onze dood, vrijwillig en in onze plaats. Aan het kruis verloor hij zelfs het contact met zijn hemelse vader. Maar in die weg heeft hij de dood overwonnen. Heeft hij het contact met de vader voor ons weer mogelijk gemaakt. En iedereen die in hem gelooft, mag weer met God gaan spreken. Dankzij het werk van Jezus herstelt God de communicatie en kan hij ook weer met ons spreken. Laat dan zijn stem in het woord en door de geest in uw hart uw leven bepalen. Het tweede punt, de schuld verzoend. In vers 14 van Colossenzen 2 spreekt Paulus over het handschrift dat tegen ons getuigde. In het Grieks staat er gyrographon, of hoe je dat ook uitspreekt. En dat betekent letterlijk schuldbekentenis. Wat in die tijd vooral in het handelsverkeer werd gebruikt. In dit verband zouden we meer moeten denken aan een strafblad. Het zijn de fouten van het verleden die je tot op de dag van vandaag achtervolgen. Dat beeld gebruikt Paulus als hij denkt aan God. Wij mensen staan bij hem in de schuld. En ook al ben je allang christen, we zondigen nog steeds. En dat staat tussen God en ons in. Stel dat we hier een bord zouden neerzetten. En ik zou je vragen daar een paar zonden op te schrijven waar je nu aan denkt die je dwars zitten. Zou je dat durven? Misschien ben je wel erg trots. Of zep je makkelijk naar zondige en erotische programma's. Of je roddelt. Of je bent niet eerlijk met je geld. Of je oordeelt makkelijk over andere mensen, bijvoorbeeld als, goh, die zijn werelds. Of, jongen, die zijn wetties. Als de Heilige Geest in je hart werkt, komt misschien dat hele bord wel helemaal vol te staan. Maar wat is nou het evangelie? Als je Jezus hebt lief gekregen, dan wist God dat gehele strafblad van je uit. Alle situaties dat je verkeerde dingen deed of verkeerde dingen zei, die liggen in het verleden. Die kan God je niet meer ongedaan maken. Die kan je zelf niet meer ongedaan maken. Die staan dan in de weg, maar God wist alle schulden weg. Hoe kan dat dan, zul je zeggen? Omdat Jezus dat strafblad meegenomen heeft aan het kruis. Hij had het in zijn handen toen de spijker door zijn handen gingen. Toen kwam daar zijn bloed over en werd de lijst gewist. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Het is belangrijk dat we onze zonden belijden alvorens deze gewist kunnen worden. Nu we straks aan het avondmaal willen, is het goed om een moment even je ogen te sluiten. Dus even jezelf te toetsen. Wat zegt de Heilige Geest tegen jou, wat tussen jou en hem instaat? Spreek het zachtjes en stil voor jezelf naar hem uit. En vraag hem om vergeving. God heeft ons strafblad uitgewist. Gelooft u dat? Amen. Van Luther wordt verteld dat hij in een droom de duivel op zich af zag komen. En de duivel toonde hem een hele lange lijst met allemaal zonden van hem. En toen zei hij, jij een kind van God? En het verhaal gaat dat Luther met rode letters op de lijst schreef, het bloed van Jezus reinigt alle zonden. En toen ging de duivel weg. En zo komen we bij het derde wonder van het kruis. Colossenzen 2 vers 15. Wij waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Hoe komt het eigenlijk dat we zondigen? Dat komt door twee krachten die in ons werken. Een kracht in onszelf, het verkeerde verlangen wat nog altijd in ons hart zit. En een kracht buiten ons. De geestelijke wereld. Paulus noemt ze de machten en de overheden van de hemelen. Hij bedoelt engelen die goed door God geschapen zijn, maar die tegen hem in opstand gekomen zijn. Dat zijn allemaal uitdrukkingen voor de duivel en zijn handlangers. En die zijn maar op één ding uit. Chaos, geweld en vernietiging van het goede en het leven hier op aarde. Deze kwade machten zijn reëel. En ze zoeken ingangspoorten in het leven van mensen. In onze schade heeft die wereld ook ingang. Zoals Connie daar straks al zei, verwonden mensen. En beschadigen mensen, beschadigen mensen. Zonde en onreinheid zetten zomaar een deur open voor de boze. Experimenteer dan ook niet met bijvoorbeeld glaasje draaien of het oproepen van geesten. Wees alert op wat voor films je bekijkt of zelfs wat voor muziek je luistert. Er is tenslotte een strijd gaande. Niet met mensen, maar met geestelijke machten, die maar één ding willen. En dat is jou bij Christus wegtrekken. Wees dus alert. Efeze 6 vers 12 zegt het zo, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld en tegen de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd was er ook in het leven van Jezus. Zeker in de laatste uren bij zijn kruisiging. We zien dan wel mensen optreden, zoals Annas, Caiaphas, Herodes, Pilatus, farizeeën, schriftgeleerden, soldaten en anderen. Ze spelen allemaal een rol en toch is dit geen menselijk conflict. Het zijn bovennatuurlijke krachten die daar een rol spelen. In Matthäus 27, vers 45 zegt, rond het middaguur viel er duisternis over het gehele land, die 3 uur aanhield. Dat was gewoon overdag. Die 3 uur dikke duisternis overdag, de rotsen die openbreken, mensen die opstaan uit het graf, daar was een geestelijke strijd aan de gang. Een man aan het kruis wordt overgeleverd aan alle machten van het kwaad. De dikke duisternis is er, omdat de vorst van de duisternis en al zijn demonen op Jezus afstuurt om hen te vernietigen. Want Jezus is de Zoon van God. Hij hangt daar met een missie, om de overwinning te behalen op de dood, de zonde en de duivel. Maar dit is dus dé vrijdag die we allemaal kennen als de Goede Vrijdag. De dag waarop de strijd beslist wordt. Aan het kruis behaalt Jezus de overwinning. En met Pasen vieren wij dat Jezus opstaat uit het graf en ook de dood heeft overwonnen. Paulus zegt dat Jezus de machten heeft ontwapend. Het is ze niet gelukt om Jezus te verslaan. Paulus eindigt met een beeld van een generaal. Een veldheer die nadat hij de overwinning heeft behaald, in een lange stoet naar huis keert. Dat was in die tijd zo. En bij Jezus lopen in die stoet al zijn vijanden mee die hij overwonnen heeft. Met het kruis als zegenwagen. En tot slot, mocht je toch onder de invloed gekomen zijn van de boze, mocht het zo zijn dat je onverhoopt toch een deur hebt opengezet, weet dan, Jezus heeft het aan het kruis overwonnen. Hij heeft de vijand verslagen. En als je met je strijd naar Jezus gaat en hem dat beleidt, zal hij de deur van je hart weer sluiten voor de boze. Op gebed zal zijn geest weer in je leven gaan stromen. Want Jezus is overwinnaar. Amen. En wie in hem gelooft, mag delen in deze overwinning, zegt Paulus. Niet de dood, niet onze schuld, niet de boze heeft het laatste woord, maar het lam dat heeft overwonnen. Hij is de hoogste Heer. Amen. Na het horen van deze boodschap, zijn er misschien mensen die in hun hart voelen van misschien moet ik Jezus aannemen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt het zachtjes voor jezelf bidden naar Jezus. Van Heer, ik wil u volgen. Ik geloof uw volbrachte werk. Je kunt ook je hand opsteken en dan kunnen we even voor je bidden. En ieder die dat wil, is van harte uitgenodigd. En anders doe het lekker zachtjes voor jezelf. Amen. Ja. Lijkt me een goed moment om over te gaan op het avondmaal. Ik wil u uitnodigen om allemaal lekker naar voren te komen op het moment dat u gelooft in het volbrachte werk van Jezus. En dan bent u welkom aan het avondmaal.